Bijbelstudie van de boom geplant aan de rivier. En ik zou in aanloop ook naar volgende week, de Pinksterdienst, amen, zeker aanwezig zijn. Amen, zij die de Heilige Geest nog nooit hebben ontvangen. U kan hem ontvangen daar waar je bidt. We hebben al getuigenissen binnengekregen van mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen achter hun camera. Amen. Niet zozeer in België, maar ik heb beelden gezien van mensen die de Heilige Geest ontvangen, terwijl ze naar Zoom kijken, naar hun boodschap, dat erover ging en de Heilige Geest kwam binnen in hun kamer en ze ontvingen de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in vreemde taal, juist zoals op de dag van Pinksteren. Amen. Maar vandaag zou ik dus even willen afwijken en ik zou graag willen praten over Matteüs 26, vers 31. Zijn we dan? Amen. Halleluja. Onderweg zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. En Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht zul je nog voor de haan gekraamd, heeft mij driemaal verloochenen. En Petrus zei, al zou ik moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerling naar een olijfgaard, die Getsemani genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Vers 37. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Dat is Johannes en Jacobus trouwens. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met me waken. Oké, onthoud dit, hè, hoe dat Jezus zich voelde. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan, maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met me waken? Dat is trouwens dezelfde Petrus dat een paar momenten voorheen heeft gezegd, ik ga voor u sterven. Hè? Vers 41. Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. En toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. Amen tot hier. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, dank u, Heer. Laat het woord voortgaan in de hart van de mensen, daar waar ze nu verzameld zijn, in Jezus' naam. Amen. Een van de frustrerende... Een van de frustrerende dingen in het leven is dat men soms niet weet wat er gaat gebeuren in het leven. Men weet niet wat er te wachten staat. Hè. Sommigen onder ons hebben alles gepland in hun leven, misschien mentaal gepland, misschien letterlijk gepland. Reizen geboekt dit jaar, volgend jaar. Hè. Misschien ben jij zo iemand die graag alles uitstippelt. Misschien ben jij iemand die graag alles aan het toeval overlaat. Hè. Zoals mijn broer heel veel zegt, broer Jo, hè, Rina. Je zult dat wel gemerkt hebben. Hij zegt heel veel, ik zal wel zien. Hè? Ik zal wel zien. Maar de meeste van ons plannen graag. Want we weten graag wat er in het verschiet ligt voor ons. Maar niemand onder ons weet exact wat er gaat gebeuren. En deze corona-lockdown maakt het eigenlijk wel heel duidelijk. Iedere kerk had een bepaald visioen, had bepaalde conferenties gepland, vergaderingen gepland. Maar de Heer zegt dan eigenlijk in het midden, of in het begin van 2020, nee, het is tijd voor iets anders. De kerk wordt nu eigenlijk geforceerd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Om opnieuw die band met het hoofd, Jezus Christus, terug te gaan verstevigen en terug te gaan herevalueren. Het doet me denken aan de vers Jacobus, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 16. Waarin Jacobus zegt, dan iets voor u, die zegt, Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon en bent daar nog trots op. Dat dit soort trots is volkomen ongepast. Amen. Dit soort trots is volkomen ongepast. Nu, waar spreekt Jacobus over? Jacobus heeft het over plannen maken volgens het patroon van de wereld. Ja. In datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 4, spreekt hij ook over verkeerlijk bidden. Bidden met de motivatie om uw eigen hartstochten te bevredigen, zoals de wereld zou bidden. Het spreekt over verkeerd oordelen. Hè, oordelen volgens verkeerde motieven. Met andere woorden, het spreekt over zaken doen zoals de wereld het zou doen. Maar zij die geroepen zijn, amen, of geroepen worden om Jezus te volgen, zij leggen hun leven in zijn wil. In zijn goedkeuring. Ze gaan niet door het leven denkend of arrogant, denkend dat ze alles in handen hebben. Zij onderwerpen hun plan aan het plan van God. Ze betrekken hem in hun leven. Amen. Jacobus heeft trouwens niets tegen plannen maken. Hij wil hier niet zeggen van nee, hè, je mag niet in plannen maken voor volgend jaar, dat is allemaal slecht. Nee, dat wil hij niet zeggen. Hij heeft niks tegen voorbereiding voor dingen die moeten gaan komen of voor uw toekomst iets voorbereiden. Nee, je moet dit doen. Maar als je plannen maakt, betrek de Heer in je plan. Amen. Want ons leven is immers maar een damp in vergelijking met de eeuwigheid. Amen. Een damp, een vapor, hè, zoals dat het in het Engels zegt. Als je daar even over nadenkt, ons leven, als we dat niet geven aan de Heer, betekent niks voor de wereld. Betekent niks voor de wereld. Iedereen is maar een damp. Kijk, mensen werken zo hard, hè, om iets betekenisvol te doen in hun leven, zodat wanneer dat ze weggaan, dat ze nog herinnerd mogen worden, dat is een damp, dat is een schijn. Dat is een mirage, broeders en zusters. U bent zo snel vergeten als de nieuwe Facebook-feed die begint op te stapelen. En snap je wat ik wil zeggen? Hetgeen dat jij hebt gedaan online voor je sociale media is binnen een week vergeten. Mensen zullen niet eens meer weten wie je was, want ze worden zo oversteld. Met nieuwigheden, met nieuwe informatie, met nieuwe nieuwsberichten, met de nieuwe Facebook-guru en de sociale media-guru die ze nu gaan volgen. En al hetgeen dat je zo hard je best heeft gedaan om in te posten en een impact proberen te maken, bijna niemand wordt nog herinnerd. Er zijn maar slechts enkelingen in de geschiedenis van de mensheid die hun afdruk hebben gedaan en die staan in de geschiedenisboeken. En er is er maar één die nog altijd wordt geprezen. Er is er één die nog altijd, halleluja, wordt herinnerd tot op de dag van vandaag. Er is er één die nog altijd duizenden en duizenden levens verandert met zijn woorden, met zijn geschiedenis, met zijn daden. En ze worden meer en meer en meer, meer en meer volgelingen. En zijn naam is Jezus Christus. Amen. En al de rest is damp, die heel even verschijnt en dan verdwijnt. En als we denken dat we een plan hebben en we leggen dat niet voor aan de Heer, en je noemt jezelf een christen, dan zal dat plan vruchteloos zijn. Amen. We moeten hem betrekken in ons leven. Amen. We moeten hem betrekken in ons leven. En het voorbeeld van Jezus volgen. Want waarom vertel ik dit nu allemaal? Wat heeft dit nu te maken met die Matteüs 26 dat ik juist heb gelezen? Amen. Wel, Jezus wist wat er ging gebeuren. En wij weten niet echt wat er gaat gebeuren in ons leven. Hè. Het is soms frustrerend om niet te weten wat ik nog moet meemaken. Maar tegelijkertijd weet ik wel en geloof ik dat hij van me houdt en dat hij mijn leven in zijn handen houdt. Waarom? Omdat je het kan loslaten. Je moet het geven. Je kan het niet zeggen, hij houdt mijn leven in zijn handen en je houdt het dan vast. Amen. Het is in zijn handen of het is niet in zijn handen. Amen. Je geeft het in zijn handen. Amen. En wanneer je jong bent in de Heer, dan weet je dat allemaal nog niet. Want je moet dat allemaal nog ervaren. Hè? Het is daarom, oud zijn heeft zo zijn voordelen. Amen. Veel mensen zouden graag terug jong willen zijn, omdat ze dan terug de kracht van hun lichaam kunnen ervaren. Ook al waarschijnlijk omdat ze bepaalde dingen niet meer op dezelfde manier zouden willen doen en verkeerde beslissingen die ze hebben genomen, zouden ze recht kunnen zetten als ze terug zouden kunnen gaan in de tijd, maar we kunnen niet teruggaan in de tijd. Dus, maar oud zijn heeft zowel zo zijn voordelen, want je weet dat je aan de finish zit. Je weet dat je doorheen een paar drukkende plaatsen geweest bent die je relatie met de Heer vorm hebben gegeven. Je weet dat je op Hem kan vertrouwen, want je hebt geduld geleerd van de Heer. Je hebt het geleerd om op Hem te vertrouwen. Althans, ik hoop dat je dat geleerd hebt. Want anders zijn al die ervaringen voor niks geweest. Hè? Je hebt geleerd dat Hij de God is van de drukkende en de beproevende plaatsen. Je weet dat Hij de God is van Getsemane. En dat is eigenlijk de titel van mijn boodschap vandaag. De God van Getsemane. Amen. De God in de drukkende plaats. Paulus, op het einde van zijn leven, hij zei in 2 Timotheus 4, 6 en 7. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Hij heeft het geloof behouden. Amen. Ik hoop en ik bid dat ik dezelfde woorden mag zeggen wanneer ik weet. Amen. Het is genoeg geweest. Amen. De wedloop is volbracht. Amen. Maar voor jonge Timotheus, de brief naar waar hij schrijft trouwens, was het nog niet zo ver. Hij begon nog maar pas aan de wedloop. Hij begon nog pas aan die loop van het geloof. Amen. Voor hem is er nog veel onzekerheid. Dingen die hij mee moest gaan maken, kerken die moesten worden gestart, valse doctrines die gingen infiltreren. Hij begon pas aan het gevecht, terwijl dat Paulus aan het einde zat. En vele mensen denken dat ze hun leven al gepland hebben. Vele mensen denken dat ze elkaar kennen. Als ze bijvoorbeeld in het huwelijksbootje stappen en de plannen die ze maken en de beloftes die ze aan elkaar zeggen, aan het altaar, zij duren meestal zo lang tot er moeilijke momenten komen. En er is een lange weg te gaan tussen punt A en punt B. Hè. Tussen punt A, het moment dat je het kaarsje uitblaast van je eenjarig huwelijk. En punt B, de kaarsen die je uitblaast naar je diamanten bruiloft. Het is een lange weg te gaan en niemand weet exact wat er tussenin zit. Amen. Het is een lange weg en veel gevoelens van onzekerheid tussen de geboorte van je eerste kind. En de tijd dat je kind 20 wordt en zijn eigen weg moet gaan kiezen. Amen. Het is een lange weg tussen het moment dat je eerste dag aan het werk begint en de dag dat je afscheid neemt van je collega's na 40, 50 jaar van trouwe dienst. We weten niet wat er tussenin komt, maar wij hebben wel het voordeel. Wij zijn niet overgeleverd, amen, aan de wispelturigheid van het lot van het leven. Wij zijn daar niet overgeleverd. We leggen ons leven in de handen van God. Wij hebben het voordeel om die onzekerheden te vervangen door zekerheden op basis van Jezus zijn beloftes voor ons. Zie, onzekerheid maakt dat we vreemde dingen gaan doen. Amen. Brengt ons angst, boezemt ons schrik in, het houdt ons wakker in de nacht, het doet ons ijsberen van de ene kant van de kamer naar de andere kant. Amen. Wie van jullie heeft het al meegemaakt? Iedereen van ons, ook al heb je de beloftes van de Heer, ook al lees je de Bijbel, ook al heb je zijn geest ontvangen, toch komen die gevoelens van angst. In die drukkende plaatsen, in die moeilijke momenten waar we niet zeker van zijn, gaan we er wel uitkomen. Ook al heeft de Heer me bevrijd uit vroegere situaties, toch is er die verleiding om die leugen te geloven. Hey, ik ben uit deze situatie gekomen vroeger, maar ik ben niet zeker of ik uit deze situatie ga komen. Ken je die leugen? Ja, God heeft dat voor je gedaan, maar gaat hij het nu opnieuw doen? Misschien gaat hij te laat zijn. Ik ben hier om te zeggen, God is nooit te laat. Hij is steeds op tijd. De vraag is, amen. Kunnen wij de tijd opzij zetten om onze tijd, amen, aan hem te geven? En laten we gaan naar Jezus zijn plaats in die verdrukking. Zelfs Jezus, en we hebben het straks gelezen, voelde zich bedroefd, dodelijk bedroefd, en angstig worden. Met andere woorden, zijn stress die kwam, was zo zwaar dat hij zelfs druppels bloed begon te zweten. Nu, als Jezus dodelijk bedroefd en angstig kon worden, laten we niet heiliger zijn dan God zelf. Want als Jezus omvat werd door die gevoelens van angst en onzekerheid, hoeveel te meer dan dat het gaat gebeuren met zijn leerlingen. Amen. Jezus, de God-man, ja, God die mens werd, halleluja, kwam op een plaats genaamd Getsemane. God koos ervoor om door het leven te gaan als een man, om beproefd te worden als een authentieke man en zoals wij, zoals een mens, amen, met dezelfde verleidingen. Hij koos er niet voor om een knop om te schakelen en zeggen, nu ga ik eventjes de verleidingen afzetten en ga ik in goddelijke mode, godly mode verder. Nee, hij was steeds in human mode, amen. En hij zat op die plaats, Getsemane, de naam van die plaats, komt van twee woorden, Gat en Shemen. Getsemane. Dat betekent een pers en olie. Ja, dus een oliepers. Het was dus een oliepers aan de olijfberg, op een olijfgaard. Een plaats waar dat de olie werd geperst om er olijfolie uit te krijgen. En het was die plaats dat bepalend zal zijn in het verder verloop van zijn leven. Het zou die plaats zijn hoe Jezus zou omgaan met die druk, met die gevoelens van angst, met die gevoelens van onzekerheid. Dat ging bepalen of de heropstanding zou doorgaan. Amen. Is het niet vreemd? En ik spreek ook voor mezelf, ook al weet je wat er eigenlijk gaat gebeuren. Je weet wie de macht heeft. Je weet dat op één dag dat je bij hem zal zijn, dat er iets staat te wachten voor jou. Je weet dat en toch kan je zo overweldigd worden door die gevoelens. Jezus wist wat er ging gebeuren. Hij wist dat de kruis de wil van God was. Want meerdere keren had hij deze leerling gezegd dat hij moest lijden. Hij zou moeten sterven. 3 dagen later zou hij terug opstaan. Tegen de fariseers had hij gezegd, vernietig deze tempel. En in 3 dagen zal ik je herbouwen. En hij zegt op een andere plaats, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in die buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. We hebben vandaag ook gelezen in Matthäus 26, hij zegt tegen zijn leerlingen, amen, nadat ik uit de dood, in vers 32, nadat ik uit de dood, moet het nu laten zien, nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Dus op dezelfde dag dat Jezus zegt, ik moet sterven, maar ik zal opgewekt worden en dan zal ik naar Galilea gaan en ik zal jullie voorgaan, ik zal jullie bemoedigen. Een paar uur later is hij dodelijk bedroefd en angstig en vraagt hij aan de Heer, vraagt hij aan God, als er een andere plan is, als deze beker, als ik die moet drinken, maar als er een andere manier is, laat hem dan aan mij voorbij gaan. Is het niet vreemd? Jezus wist dat hij de overwinning ging behalen, hij wist dat God uiteindelijk de glorie ging krijgen. Hij wist dat hij moest lijden om voor de zonde van de mensheid de prijs te betalen. Hij wist dat de wraak in de toren van God ging uitgegoten worden over hem als een drankoffer. Een wijnbeker dat uitgegoten ging worden over Jezus voor de zonde van de wereld. Hij wist dat allemaal. Hij twijfelde niet dat God de overwinning ging geven, maar toch werd hij overmand door gevoelens van onzekerheid. Van, ben je zeker, God, dat dit de weg is? Ben je zeker dat dit de juiste manier is? Is er geen andere manier? Amen. Amen. Je kan geloof hebben in je toekomst. Je kan geloof hebben in je beloftes. Je kan staan op die beloftes en het schrift van God. Maar er zijn momenten in het leven wanneer je gaat botsen met de hel. Wanneer je gaat botsen en een confrontatie gaat hebben op een plaats genaamd de oliepres. Er gaan momenten in je leven zijn dat je depressies gaat meemaken, dat je verdrukkingen kan meemaken, allerlei verleidingen die gemaakt zijn om jou proberen te doen opgeven. Om jou te proberen te doen opgeven aan die verleidingen om te zeggen, vergeet het God, ik ben hier weg. Ik doe mijn eigen ding. Ik doe mijn eigen ding. Ik wil mijn leven onder eigen controle. Ik wil dit en dat doen. Vergeet het, ik heb proberen te leven voor jou, maar zie al die verdrukkingen, al die verleidingen, al die zaken die tegen mij komen, ik wil het niet meer. Daarvoor zijn die zaken gemaakt om jouw geloof in hem af te nemen. En ik kan niet inbeelden wat jij moet meemaken. Sommige mensen maken verschrikkelijke ziektes mee. Kanker die je moet ondergaan. Amen. COVID-19 die je moet ondergaan, het gevoel van financiële onzekerheid, niet alleen ziektes, maar financiële onzekerheid, emotionele onzekerheid, ga ik nog een partner vinden, ik ben alleen al zo lang, ga ik dit nog... Iedereen heeft zijn eigen verhaal en wat jij meemaakt zal in jouw ogen waarschijnlijk het ergste zijn wat een mens kan meemaken, maar je bent niet alleen. Amen. Als de Heer overmand werd door gevoelens van onzekerheid en dodelijke angst en bedroefheid, hoeveel te meer zullen zijn leerlingen het volgen? Maar er is een way out. Hij heeft de weg gemaakt. Hij heeft het voorbeeld gegeven om te kiezen om God te betrekken in hun leven, in hun plan, via zijn woord, via gebed. Amen. Jezus heeft ons voorbeeld gegeven om via gebed en via het woord van God weerstand te bieden. Amen. Aan die verleidingen. Gethsemane is een plaats waar je een beslissing moet nemen. Niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil. Gethsemane is een plaats waar je gaat leren om enkel en alleen te vertrouwen op Hem. Het is een plaats waar je je broeder of zuster moet achterlaten. Het is een plaats waar jij alleen met de Heer moet zijn. Het is niet iets waar je voorganger je in kan helpen. Niet iets waar je vader of je moeder in kan helpen. Het is een plaats waar je leert dat enkel God je kan helpen. Amen. Het is een plaats daar waar jij getest wordt om te zien wat er eigenlijk uitkomt. Komt er olijfolie uit of komt er iets anders uit? En dat is oké. Zolang dat we maar eerlijk zijn met onszelf en zeggen van, oh, nu dacht ik toch wel dat ik wat sterker was. Maar er komt alleen maar bitterheid en kwaadheid en frustraties en depressie uit. En ik zit hier in een drukkende plaats en hetgeen dat eruit moet komen, geloof en vrede en vast volharding komt er niet uit. Oh, Vader, vergeef me, want ik ben blijkbaar aan het bouwen op een verkeerde plaats. Zie, dat is hoe je omgaat. Wanneer je komt tot besef, tot die zelfreflectie. Dat is wanneer je begint te bidden, Vader, halleluja, ik weet dat ik niet de dingen heb gedaan zoals ik ze heb moeten doen, maar ik dank u dat u het openbaart, want wat u in mij bent begonnen, u bent het aan het volbrengen, u bent het aan het voltooien, en u zal het ook voltooien, want ik geloof dat mijn leven in jouw handen ligt. U bevadert, u bemoedert mij, hoe dat je het ook moet noemen. U houdt me dicht bij uw hart en u openbaart zichzelf voor mij nu. Laten we samen verder gaan, Heer. Want wat u voor mij heeft, is het beste. Amen. Halleluja. Jezus komt uit deze olijfpers, uit deze oliepers, met een bovennatuurlijk geloof en vertrouwen. Hij wist wie hij was. Hij wist waarvoor hij was gekomen. Hij staat op naar zijn gebed, ook al hebben zijn leerlingen hem in de steek gelaten. Maakt niet uit, want het is tussen u en God. Hij gaat en hij zegt, kom, laten we recht staan. Het uur is gekomen. Ik moet nu overgeleverd worden, uitgeleverd worden. Hij wist, ik weet niet hoe God het heeft gedaan, een engel kwam, zegt de Bijbel, om hem moed en kracht te geven. Hij heeft misschien een visioen gekregen van de duizenden en miljoenen mensen die doorheen zijn offer gingen worden gered. Die aan de troon staan met hun armen omhoog, hem prijzend, al lovend, die gered worden door het bloed van een lam. Misschien heeft hij daar een visioen, een blik gekregen, want wanneer je een blik krijgt op het grote plan in plaats van het kleine moment, want de kleine momenten zijn maar een damp. Zijn een damp, die komen en gaan. Je moment van pijn is maar een damp, dat verdwijnt. Je moet de big picture krijgen van de eeuwigheid van de Heer, en dan kunnen we verder gaan. In Jezus' naam. Ik ben niet gemaakt voor een klein moment. Ik ben gemaakt voor eeuwig leven. En Hij heeft het reeds aan mij gegeven. Amen. Wanneer je zijn geest ontvangt, ben je gemaakt, halleluja, om eeuwig bij Hem te zijn. En broeders en zusters, pijn komt en pijn gaat. Halleluja. Maar Jezus blijft bestaan. En Hij blijft u bemoedigen. En Hij zal u niet afvallen. Amen, dank u Jezus. Halleluja. Halleluja, dank u Jezus. Vader, we danken u, Heer. Gethsemane is een plaats van verdrukking, waar dat jij met de Heer tezamen, halleluja, een beslissing kunnen nemen. En niemand kan je daar eigenlijk bij helpen. We kunnen je daarin bemoedigen, maar het is jij die het alleen moet doen. Kijk, Hij nam 3 van zijn leerlingen mee. En niet zomaar de eerste, de beste. Het was Petrus en het was Jacobus, het was Johannes. Het waren dezelfde 3 die daar op de berg van de transfiguratie stonden. Die de glorie van de Heer hadden gezien. Sorry, er zit iets in mijn keel. Sorry, oké, bent u beter. En hij voelde zich dodelijk bedroefd, dat is wat hij zei. En hij zegt, blijf hier met mij waken. Kan je dat eventjes opzeggen? Matthäus 26, vers 37. En hij vroeg dus, blijf hier bij mij waken. Blijf hier bij mij waken. Hij hoopte dat ze compassie met hem zouden hebben. Ik weet het niet, soms heb je dat je mensen met je mee willen gaan en dat ze met je meeleven. En je hebt er die zeggen, ja, ik zal voor je bidden, hè. En dan gaan ze gewoon weg en ze vallen in slaap. Amen. Jezus maakte die mee. Hij maakte dit mee. Hij kwam terug en hij vond zijn trouwste leerlingen, op wie hij zijn kerk ging bouwen, hij vond ze aan het slapen. Ze konden niet met hem meeleven, ze konden niet zelfs een uurtje voor hem bidden. Dat moet heel demotiverend zijn. Maar Jezus ging terug en begon te beseffen dat wanneer puntje bij paaltje komt, mensen zul je vroeg of laat verlaten, maar God zal je nooit verlaten. Amen. Hij zal je nooit afvallen, hij zal er altijd voor je zijn. En zijn liefde, zoals zuster Rina heeft gelezen in Klaagliederen hoofdstuk 3, zijn nieuw, zijn liefde en zijn ontferming zijn nieuw, elke morgen weer. Amen. Steun niet op mensen. We hebben mensen nodig. Maar leun niet op mensen, want ook mensen willen daarbij zijn wanneer ze de kracht zien. Wanneer ze de zalving zien, wanneer dat er mirakels zijn, wanneer dat er wonderen gebeuren. Oh, mensen zullen daar zijn en ze zullen je bemoedigen en applaudisseren wanneer het brood en de vis wordt vermenigvuldigen. En ze zullen daar zijn met duizenden. Maar zullen ze ook komen wanneer ze horen over de moeilijke momenten, over je lijden, over je zwakke momenten. Want mensen zijn graag bij andere mensen die sterk zijn. Die alles onder controle lijken te hebben. Amen. Die zeker zijn van hun stuk. Maar ze zijn niet graag bij mensen die omvat worden door angst. Die te lijden hebben. Die in een oliepers zitten. Maar ook zij hebben broeders en zusters nodig die met je mee kunnen lijden. Die hebben mensen nodig die hetzelfde hebben meegemaakt. Die met je mee kunnen huilen. Die een hart hebben van God. Die met je mee kunnen bidden in de geest. Amen. Met kreuningen en verzuchtingen die door de geest worden uitgedrukt. We hebben broeders en zusters nodig, begrijp je niet verkeerd, die zeggen van, ga door, ga verder met de Heer, hou vol, geef niet op, blijf bidden, want God is een God die op tijd is, Hij is daar, ik voel je pijn, ik weet wat je meemaakt, maar leun niet op mij, maar leun op Hem, wiens ontferming nieuw is, elke dag, God is bij, we hebben broeders en zusters nodig, die het hart van God en die de stem van God horen. En die mensen aanmanen om niet op te geven. Niet mee te gaan in hun medelijden en zeggen van, oh arme, ja dat is zo erg wat je hebt meegemaakt. Oh, en die persoon laten we binnen, dat God wraak neemt op die persoon, laten we binnen. Nee, spreek het hart van God. En wees sterk in Jezus' naam en bid voor vergeving en bid het hart van God over die mensen. Halleluja. Amen. We hebben zo'n broeders en zusters nodig. Spijtig genoeg, ze zijn heel schaars in de gemeente. En ze zullen er niet altijd zijn. En er komt een moment dat je slapende broeders en zusters achter je moet laten, op je eigen knieën moet gaan en zeggen, Heer, hier ben ik weer. Ik ben alleen. Niemand bij me. Ik zoek steeds naar dingen, ik zoek steeds naar mensen om de pijn wat weg te doen, laten gaan. Maar als ik eerlijk moet zijn, Heer, dat is allemaal maar een pleister op een grote wonde. Ik wil genezen worden van binnen. Ik moet genezen worden van binnen. Mensen kunnen me maar bemoedigen tot deze plaats. Mensen kunnen maar bidden voor mij. En de meesten zullen toch in slaap vallen. Maar ik wil niet terugvallen op de dingen die niet zullen stand houden. Ik wil alleen terugvallen op degene die er van het begin was, die er op het einde zal zijn en die me gaat helpen in het middenstuk. Amen. Van punt A naar punt B is een lange weg, Vader, maar ik weet, u zult me ook in het middenstuk helpen. In Jezus' naam. Amen, amen, amen. Halleluja, en ik eindig met dit. De olijfpers, is een plaats waar jij alleen met God moet zijn. Het is een plaats waar als je blijft bidden, als je blijft volhouden en vertrouwen op God, waarin je je wil met zijn wil op dezelfde lijn brengt, het zal een zalving produceren, mijn broeders en zusters. Een zalving, een oliezalving, geen letterlijke, maar een spirituele. Amen. Om de wil van God uit te voeren. Het zal een zalving met je meebrengen, een rust, een vrede van God, dat een effect gaat hebben op iedereen rondom jou. Maar die zalving komt niet goedkoop. Die zalving heeft tijd nodig, is een prijs om te betalen. En je kan het niet goedkoop gaan krijgen. Veel christenen zoeken de zalving van God op een goedkope manier. En als je dat zoekt op een goedkope manier, dan krijg je een goedkope imitatie. Je kan het niet krijgen door van kerk naar kerk rond te reizen, in de hoop dat een grote man of vrouw van God jou de handen gaat opleggen, om dan zogezegd zijn zalving over te krijgen. Dat is niet hoe het werkt. Wat voor een onrechtvaardige manier zou dit zijn, dat door een handoplegging dezelfde zalving die door jaren en jaren en jaren in een plaats van verdrukking wordt verkregen, dat jij het zou krijgen op 1 seconde tijd. Wat een onrechtvaardige manier zou dit zijn. Nu begrijp me niet verkeerd. Elk opnieuw geboren christen is gezalfd door God. Gezalfd betekent opzij gezet worden door God. Het is, maar het is op die plaatsen van beproeving, het is op die plaatsen van die testing en die olijfpers, dat naar buiten en naar boven zal komen hetgeen dat in je zit. Amen. Je bent reeds gezalfd. Halleluja. Je bent uitverkoren door de Heer. Halleluja. Maar het zal pas een effect hebben naar buiten toe. Het zal zijn vruchten afwerpen. Halleluja. Wanneer dat we beproefd worden, verdrukt worden in die plaatsen van de olijfpers. Halleluja. Wanneer dat we blijven geloven in het Hem, het zal zijn vruchten naar buiten brengen. Halleluja. Zodat de glorie en de grootheid van God kan gezien worden aan de rest van de mensen. Halleluja. Ga niet op zoek naar een goedkope zalving. Het kan alleen maar komen doorheen geloof. Het kan alleen maar komen, halleluja, doorheen God. Halleluja. Zijn trouwheid, zijn goedheid, zijn genade. Amen. Blijf volhouden, mijn broers en zusters. Halleluja. Want er is geen één enkele man of vrouw van God dat niet groot is geworden zonder in de plaats van olijvenpers te hebben gezeten. Amen. En iedereen van ons zit er, zal erin te komen zitten. Of misschien zit er vandaag in. Maar hoe we ermee omgaan is wat leidt tot of er olie uitkomt of niet. Amen. In Jezus' naam. Amen. Dat was mijn boodschap voor u vandaag. Amen. Er zijn er veel die in olijfpers zitten, maar dat betekent niet van, oh, dank de Heer, ik zit in olijfpers. Amen. We moeten er wel iets mee doen. We moeten herkennen zoals Jezus. Hey, ik zit hier nu, ik ben hier alleen. Niet mijn wil, Vader, niet mijn plan. Het zal geschieden. Het is uw plan, Heer. Het is uw plan. Gebruik deze situatie, Heer. Gebruik het. Want mijn leven is maar een damp. En het gaat weg zijn voordat ik het besef. Laten we bidden tot de Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Heer, en ik reik uit naar de mensen die vandaag in een drukkende plaats zitten. Die het moeilijk hebben, die verleid worden om op te geven. Die omgeven worden door angst, onzekerheden, stress, ziektes, Heer, depressies, Vader. Emotionele instabiliteit, financiële instabiliteit, Vader. Allerlei zaken, Heer. Die het heel moeilijk maken om hun gedachten nog helder te houden. Maar Vader, ik bid vandaag, halleluja, dat ze kunnen op hun knieën gaan, op een plaats kunnen gaan waar niemand anders ze in kan begeleiden. Het zal tussen hun en hun schepper zijn, Heer, dat ze kunnen komen tot hun knieën en kunnen uitroepen, Vader, 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 o help me, o help me, Heer, laat mij uw stem horen. Laat me uw stem horen, ik geef mijn leven in uw handen. Ik prijs u, wat het ook mogen zijn. Uw wil zal geschieden, niet mijn wil. Heer, wat het ook mogen zijn, ik leg mijn leven in uw handen. Doe met het wat u wil, Heer. Geef me leiding, give me vision. Give me vision, O Lord. Want ik hou van u. Halleluja. En ik wil u volgen, Heere. Dat mijn leven is gestorven met u, Vader. Mijn leven is gekruisigd met u. Ik laat het los. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En je zult zien, u zult bemoedigd en bekrachtigd worden. Zoals Jezus was. Om verder te gaan. In de naam van Jezus. Amen. Laat iedereen zeggen amen. Laten we even de Heer danken. Amen. Halleluja. Laat uw olie eruit komen, mijn broers en zusters. U bent gezalfd door de Heer. Laat het eruit komen in deze drukkende plaats. In deze tijd van onzekerheden. Is maar één zekerheid. God is met je. God is voor je. He is for me. He is for me. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dank u wel voor allen die hebben geluisterd. Amen. Als er iemand daar nog iets aan wil toevoegen of kan confirmeren. Of whatever dat mag. Doe het nu of zwijg in de eeuwigheid. Amen. Dank u, Jezus.